Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Heiligen Getuigen, waar wij het laatste deel van het boek Het leven van Bernadette zullen voorlezen, dat geschreven is door René Laurentin. En we zijn gekomen aan hoofdstuk 17, De laatste maanden van Bernadette, bij het onderwerp Een verschrikkelijke vijand. Dr. Robert Saint-Cyr, het spoorbijster door de hoogten en laagten van het voorgaande jaren, was nog eens te meer gespannen, daar hij haar graag had willen helpen, overeenkomstig de achting die hij voor haar had uitgesproken, in de tijd dat zij verpleegster was. In zijn onmacht kwam hij ertoe haar als een wispelturige zieke te beschouwen. Bij wijze van diagnose kwam hij met raadselachtige uitspraken op de proppen, zoals: u hebt een verschrikkelijke vijand. En daarmee, zo vertelt Bernadette, legde hij zijn hielen. Ik begin te denken dat hij aan het eind van zijn Latijn is. Begin 1879 gaat zij zo ver dat zij zegt: ik wil niet dat hij terugkomt. De hielen en de punt van de neus. Zij moet zoveel pijn uithouden dat zij de nutteloze beproevingen vermijdt. De druppels water die de emmer zouden hebben doen overlopen. Zij verheft zich niet tot een stoïcijns heldendom. Zij weet dat men oprecht moet blijven en medelijden hebben met zichzelf. Zij neemt zichzelf ootmoedig zoals zij is. In januari 1879 doet een bezoekster haar 36 aanbevelingen, waarvoor zij allerlei gebeden vraagt. Zij liet niets merken, hoewel zij op dat ogenblik verschrikkelijk veel pijn had, vertelt zuster Victoire Cassou. Zij toonde zich daarentegen zeer lieftallig. Maar toen de zuster weg was, kon zij zich niet inhouden en zei: ik zie liever haar hielen dan de punt van haar neus. Als je pijn hebt, moet je alleen zijn. Ik zei haar: dat zult u van mij ook zeggen als ik weg ben. Ze antwoordde mij: o nee, arme vriendin, dat is niet hetzelfde. In een brief van 5 januari 1879 probeert zij een laatste maal haar familie gerust te stellen. Het gaat beter met me, ik hoest minder sinds het weer wat zachter is. Zij zegt niets over de knie, ook niet over de maag. Ze houden een novene voor haar. Zij hoopt: als ik genezen ben, zal ik jullie vragen allemaal naar de grot te gaan om dank te brengen. De langste nachten. Vanaf februari 1879 moet men bij haar waken op de ziekenzaal Sainte-Croix, haar been recht buiten het bed, ondersteund door een stoel. Pijnlijke nacht, met voortdurend en ononderbroken gekerm, getuigt een waakzuster uit die maand, zuster Michelle Duhem. Het was een soort doffe klacht, half gesmoord tussen de tanden, onderbroken door korte stiltes. Ik raadde dat zij haar best deed om zich in te houden omwille van mij. Zij besefte dat ik wakker bleef. Op een gegeven moment vroeg ik haar om gevolg te geven aan de opdracht die ik had gekregen. U hebt waarschijnlijk iets nodig, lieve zuster. Kan ik iets voor u doen? Nee, antwoordde ze me. Ga slapen, slapen. Ik zal u wel roepen als ik iets nodig heb. Ik had me ingespannen om volledig onbewegelijk te blijven en zo de indruk te geven dat ik sliep. Maar zij liet zich niet foppen. Toen ik afscheid van haar nam om naar het gebed te gaan, zei ze me: U hebt niet geslapen, hé? De ziekenzuster kwam mij waarschuwen dat ik niet meer terug zou komen bij de zieke. Bernadette zelf had haar gezegd: Ik wil die zuster niet meer om bij me te waken. Ik wil zusters die slapen. Laatste teken van haar innerlijke vrijheid. Zij kan nog zeggen: ik wil niet. En dat ten bate van de anderen, met een gezag waaraan men gehoorzaamt. Niet bij machte sommige klachten te smoren, zegt ze: Ik vraag u vergiffenis dat ik zo klaag. Of ook: U moet geen geloof hechten aan die vertrokken gezichten van me. Aanwezigheid. Waar zij ook is, het contact met haar is niet deprimerend, maar stimulerend. 20 maart brengt men haar nog een kleine postulante, Camille Labaume. Bernadette is op. Zij onttrekt er zich aan met de woorden: Ik heb te veel pijn, juffrouw. Ik kan u niet omhelzen, maar ik zal voor u bidden. Zij kan nog dank u zeggen voor de goede bouillon die men haar brengt en voor de intenties die men voor haar bidt. Ik word beter verzorgd dan een prinses. 19 maart bekent zij aan Abbé Fèvre dat zij de heilige Jozef de genade van een goede dood gevraagd heeft. Over novenes wil ze niets meer horen. Mijn genezing vragen, nee. De aanmoedigingen van de almoezenier vallen in goede aarde en geven haar weer hoop. O ja, die gedachte doet me goed. Maar soms voegt ze eraan toe: Wat duurt het lang voor het einde komt? Laatste oliesel, 28 maart 1879. 28 maart stelt men haar nogmaals, minstens de vierde keer sinds 1868, de ziekenzalving voor. Ze protesteert: Elke keer dat ik die gekregen heb, ben ik genezen. Na de laatste teerspijze, de zalvingen en de toespraak van Abbé Fèvre neemt zij op haar beurt het woord. Dierbare moeder, ik vraag u vergiffenis voor alle pijn die ik u gedaan heb door mijn ontrouw in het kloosterleven. En ik vraag ook vergiffenis aan mijn medezusters voor de slechte voorbeelden die ik ze gegeven heb, vooral door mijn trots. Het overtuigde accent grijpt iedereen aan. Een donderende stem als van een predikant, die wil dat men hem hoort, tekent Abbé Fèvre aan. Zo slecht is ze nog niet, zegt de algemeen secretaresse. Ze geven haar boodschappen voor de hemel. Ja, ik zal niemand vergeten. 29 maart brengt Abbé Greuzard haar een foto van een beeld van Onze Lieve Vrouw van Lourdes dat gemaakt is door de beroemde kunstenaar Armand Caillat uit Lyon. Ze zegt toegeeflijk: Het is het minst slechte. Ze laat daar echter op volgen: Ik weet niet waarom men de heilige maagd zo voorstelt. Ik heb altijd gezegd dat ze haar hoofd niet zo naar achteren gebogen hield. Zo keek zij niet naar de hemel. De stenen en de eieren. Eind maart krijgt zuster Philomène Roch toestemming om bij haar te waken. Zij hoort haar klagen in een smartelijke nachtmerrie. Ze snelt toe. Wat is er, lieve zuster? Hebt u pijn? Oh, ik was daar ginds en een jongetje gooide stenen in het water. Was het de steen van Jean Abadie die in haar stervensangst terugkwam? Die morgen moest men een steeklaken plaatsen. Haar arme lichaam is nog slechts één enkele wonde, stelt de verpleegster vast. Op al de onderste delen is er geen huid meer. Bij het naderen van Pasen maakt zij van een laatste opleving gebruik om een ei te versieren door de rode verf weg te krabben met een mesje. Terwijl ze het nog wat bijwerkt, maakt ze een overweging waarvan ze weet dat die de bezoeksters plezier doet. De mensen hebben geen hart meer, dus zet ik er op de eieren. Nog een laatste maal worden haar haren geknipt. Zoals men dat periodiek deed, ten bate van de missiewerken. Men maakte daar wat winst mee voor het vrijkopen van de slaven. Vandaar haar antwoord aan zuster Marie Guerre, die op een morgen haar muts afdeed om haar toilet te maken en een kale schedel zag. Dat is om een negermeisje te kopen. Bernadette heeft nooit minder gegeven dan alles, en van harte. De Goede Week. Tijdens de Goede Week van 6 tot 13 april 1879 worden de ontvellingen nog erger. Bernadette vraagt een verzachtend middeltje om vol te houden. Als u in uw apotheek iets kon vinden om mijn lendenen te verlichten, ik ben helemaal ontschorst. En ook, zoek toch iets in uw pillen om mij op te monteren. Ik kan niet ademen zolang ik zwakte voel. Stuur me heel sterke azijn om te ruiken. Het is het uur van de ontbloting. Zij laat alle prentjes wegnemen die aan haar bed waren bevestigd. Op haar kruisbeeld wijzend legt ze uit: deze is mij voldoende. Maandag 7 april moet zij denken aan de ondervragingen en verhoren van geschiedschrijvers. Zij vindt energie om tot de algemeen secretaresse, Mère Eleonore Cassagne, te zeggen: ik wil geen twistgesprekken. Ik heb mijn verwanten goed aanbevolen zich er buiten te houden. Zij voegt eraan toe: ik heb de dingen gezegd. Laten ze teruggrijpen op wat ik de eerste keer gezegd heb. Ik kan vergeten hebben en de anderen kunnen vergeten hebben. Het eenvoudigste dat men zal schrijven, zal het beste zijn. Wanneer ik het lijdensverhaal lees, ben ik meer getroffen dan wanneer men het uitlegt.
Thank you.
Hoofdstuk 18. Afsterven van Bernadette. Paaszondag, 13 april, hoestte zij voortdurend. Tegen zuster Saint-Cyr Jollet bekent ze. Vanmorgen na de heilige communie heb ik ons Heer 5 minuten respijt gevraagd om rustig met hem te kunnen spreken. Maar hij heeft ze me niet willen geven. Mijn lijdensweg zal voortduren tot aan mijn dood. Adieu, Bernard. Paasmaandag bezoek van zuster Bernard Dalias. Men heeft de gordijnen weggenomen. De zieke ligt met het gezicht naar de muur en beweegt zich niet. Ik ga een ogenblik op het voeteneinde leunen om haar nog een laatste maal te zien. Met een van die kindersnoetjes die zij altijd bewaard heeft, doet zij dan een oog open dat ze naar mij wendde en beduidde ze me dichterbij te komen. Haar vermagerde hand beroert de mijne. Adieu, Bernard, zegt ze me. Deze keer is het echt afgelopen. In een opwelling van de berering ging ik die kleine hand naar mijn lippen brengen, maar zij trok hem zeer snel terug onder de dekens. Bernard Dalias is die zuster die toen ze de zieneres voor de eerste keer ontmoette gezegd had: dat? Bernadette? Ze moet eraan terugdenken. Bij die eerste ontmoeting had Bernadette lachend diezelfde hand uitgestoken. Vandaag trok zij hem terug. Onze 12 jaar tedere vriendschap ligt zo besloten tussen 2 handdrukken. Zij had de aanwezigheid van mijn metgezellen niet opgemerkt, waardoor mij het voorrecht ten deel viel van een persoonlijk vaarwel. Als een graankorrel. Diezelfde paasmaandag moet zij nog strijden. Zij zegt tegen zuster Cécile Paget, de apothekeres van het huis: kunt u dan niets vinden om mijn hart te verlichten, om mij te laten ademen? Zij voegt eraan toe: ik ken geen enkele verkwikking. Meneer de almoezenier heeft mij gezegd dat de goede God me wil laten verdienen zolang ik op aarde zal zijn. Ik moet er wel in berusten. Het gelaat is opgezet. De uitputting wordt zwaarder. Er komt een jeugdherinnering op in haar vermorzeld zijn. Ze zegt tegen zuster Leontien: ik ben gemalen als een graankorrel. Ze voegt eraan toe: ik had nooit kunnen denken dat je zoveel moet lijden om te sterven. Gevechten. In de nacht van de 2e op de 3e paasdag raakt zij in geestelijke doodstrijd. Haar biechtvader hoort haar verscheidene malen deze woorden herhalen: ga weg, Satan. Dinsdagmorgen, vertelt Abbé Fèvre, zegt ze me dat de duivel haar had trachten bang te maken, maar zij had de heilige naam van Jezus aangeroepen en alles was verdwenen. Dezezelfde dag deed zij nog de heilige communie, maar in de loop van de voormiddag kreeg zij een zeer sterke aanval van benauwdheid. Zij liet mij roepen en wilde het boetesacrament ontvangen. Vervolgens heb ik de volle aflaat in articulo mortis toegediend. Toen ik haar zei met liefde het offer van haar leven te hernieuwen, antwoordde zij met een verrassende levendigheid: welk offer? Het is geen offer, een arm leven te verlaten waarin men zoveel moeilijkheden ondervindt om aan God te behoren. Zij heeft moeite aan roepingen te herhalen die men haar voorstelt. Ze zegt: de schrijver van de navolging heeft dus toch gelijk met te leren dat je niet tot het laatste moment moet wachten om God te dienen. Men is tot zo weinig in staat. tot het laatst toe bedanken. Het is 7:00 s'avonds. Zuster Nathalie komt naast haar hoofdkussen. Die zuster heeft een zeldzame gave van sympathie, contact en aanwezigheid die zij ontwikkeld heeft bij het bezig zijn met doofstommen. Bernadette zegt haar: Lieve zuster, ik ben bang. Ik heb zoveel genade gekregen en ik heb er zo weinig van geprofiteerd. Zuster Nathalie moedigt haar aan om alle verdiensten van het hart van Jezus aan te bieden. Zij belooft haar te helpen de Heilige Maagd tot het laatst toe te bedanken. Zij voegt er enkele woorden fluisterend aan toe. Over de strekking ervan zegt ze niets, maar alleen dit antwoord van Bernadette: Och, ik bedank u. Het is de laatste maal dat de zon ondergaat voor Bernadette. Laatste nacht. In de nacht van 15 op 16 april is er een novice, zuster Alphonse Guerre, waakzuster bij haar. Ik ben naar de ziekenzaal gekomen na het avondgebed, omstreeks 9:00, luidt haar verslag. De dierbare zieke antwoordde mij zacht, zwak. Ik vond haar zo vermoeid dat ik het verstandig vond niet te gaan slapen zoals mijn voorgangers. Ik ging aan haar hoofdeinde zitten om direct klaar te zijn om hulp te bieden. Van tijd tot tijd ontlokte de pijn haar een lichte klacht die mij deed trillen op mijn stoel. Ze vroeg me heel wat keren haar te helpen om zich om te draaien, zodat ze een beetje verlichting kon vinden, want haar arme lichaam was levend vlees en men kan zeggen dat zij op wonden rustte. Toen probeerden we elkaar met z'n tweeën te begrijpen voor het uitvoeren van die manoeuvre die moeilijk was. Ik nam de voet van het zieke been. U weet dat zij een door de beenderetter vreselijk opgezwollen knie had, en ik spande me in om de bewegingen van het lichaam goed te volgen, zodat zij zich als één geheel kon omdraaien, zonder dat de gewrichten van het been hoefden te functioneren. Ik heb opgemerkt dat zij zich gedurende deze eindeloze nacht geen enkel woord van ongeduld of ontevredenheid heeft laten ontvallen. De rest is uit mijn herinnering verdwenen. In de morgen bezoek van Mère Marie-Louise Bourgeot. De altijd aanwezige Bernadette denkt eraan haar een prentje te geven voor een van haar zusters in Beaumont, zuster Madeleine Bounet. Om 11:30 verlangt zij opgetild te worden. Men plaatst haar in een stoel. Aan het geluid van de klok merkt zij hoe laat het is. Zij vraagt vergiffenis aan degenen van haar gezellinnen naast haar die op die manier voor haar wachten met het middagmaal. Thank you. het kruisbeeld. Zij keek naar het kruisbeeld dat voor haar stoel geplaatst was, preciseert Mère Éléonore Cassagne. Tussen 12 en 1 tracht zij wat voedsel te nemen zonder erin te slagen, stelt Mère Joséphine Forestier vast. Haar toestand van uiterste zwakheid trof me. Ik achtte het mijn plicht de verpleegster te waarschuwen en de communiteit te alarmeren. Abbé Fèvre snelt toe, hoort nogmaals haar biecht en bidt met haar het gebed van de stervenden. Zij herhaalt met een zwakke maar verstaanbare stem. Haar blikken zijn steeds intens gericht op het kruisbeeld aan de muur. Op een rustig moment, rapporteert de almoezenier, spoorde ik haar aan met deze bijbelse woorden van de goddelijke bruidegom. Draag mij als een zegel op uw hart. Wij zagen haar haar kruis pakken en het op haar hart plaatsen, waar zij het krachtig tegenaan drukte. Haar verlangen ging er naar uit dat het steeds op die plaats bleef, en men maakte het zelfs vast met een band, bang dat het door de onwillekeurige bewegingen, als gevolg van de pijn, van zijn plaats zou raken. Met dit teken bedoelde Bernadette haar verbond met de gekruisigde Jezus te bezegelen. Tussen 1:30 en 2:00 nam Mère Éléonore wederom het woord. U bent op het kruis. Bernadette strekt haar beide armen uit naar het kruis. Mijn Jezus, ik hou zoveel van hem. Om 2:15 vraagt een van haar medezusters haar: Hebt u veel pijn, zuster? Dat is allemaal goed voor de hemel. Ik zal onze onbevlekte moeder vragen u troost te geven. Nee, hernam de zieke, geen troost, maar kracht en geduld. Ze herinnert zich dan de zegen die paus Pius de IX haar had toegestaan voor het uur van haar dood. Zij wil dat blad in haar handen houden, om de toepassing ervan te verkrijgen. Men merkt tegen haar op dat dit niet nodig was, dat haar bedoeling volstond bij het aanroepen van de naam Jezus. Op dit moment trachtte zij zich iets op te richten door met de rechterhand op de armleuning van de stoel te steunen. Zij sloeg haar blik op naar de hemel en bracht de linkerhand naar het voorhoofd. Haar ogen hadden een aangrijpende uitdrukking en zij bleven enkele ogenblikken op een vast punt gevestigd. Haar gelaatstrekken drukten rust en kalmte uit en tevens een zekere droefgeestige ernst. En met een ondefinieerbare klank in haar stem, die eerder op verbazing dan op pijn wees, deed zij met steeds meer uitdrukking deze drievoudige uitroep: O, O, O! En er ging een rilling door heel haar lichaam. Het is 2:30. Om 2:55 luidt de klok voor de vaste gebeden die de gemeenschap elke dag in de kapel doet. Bernadette wil graag wat rusten. De biechtvader verlaat haar. De zusters trekken zich terug. Iemand geeft de stervende het volgende motief om vertrouwen te hebben. Onze lieve vrouw zal u tegemoet komen. O ja, ik hoop het. Omstreeks 3:00 leek de zieke ten prooi aan kwellingen van een onuitsprekelijk innerlijk lijden. Zij pakt haar kruis, dat Monseigneur de la Douze in 1877 voor haar had uit Rome meegebracht. Beziet het een ogenblik vol liefde en kust langzaam één voor één de wonden van Christus. Zuster Nathalie, die dan binnenkomt, vindt haar geheel verdiept in de aanschouwing van haar kruis. Plotseling richt Bernadette het hoofd op, met een ondefinieerbare blik. Vergeef me, lieve zuster. Bid voor me. Bid voor me. Zuster Nathalie en de twee verpleegsters vallen op de knieën om te bidden. De zieke verenigt zich met hun smeekgebeden. Zij herhaalt ze met zachte stem. Vervolgens keert zij een ogenblik tot zichzelf in, het hoofd omzij, naar de verpleegster links van haar, en dan slaat zij met een uitdrukking van pijn en uiterste overgave haar ogen ten hemel, strekt haar armen naar het kruis en slaakt een luide uitroep: Mijn God! Een huivering bevangt de drie nog steeds neergeknielde zusters. Bernadette verenigt zich opnieuw met de gebeden van haar medezusters. Heilige Maria, Moeder van God. Zij leeft even op en herhaalt tweemaal: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor mij, arme zondaar. Ze kijkt strak naar zuster Nathalie en strekt de arm naar haar uit. Deze zuster, die lesgegeven heeft aan doofstommen, begrijpt wat dit betekent. Met een vragende blik antwoordt zij op de blik van Bernadette: Wat wil je van me? Er wordt geen woord gezegd, maar de stervende heeft het begrepen. Ze zegt met luider stem: Dat u mij helpt. Zuster Nathalie herinnert zich de belofte die zij Bernadette de vorige dag gedaan heeft, haar te helpen om Onze Lieve Vrouw tot het eind toe te bedanken. Enkele ogenblikken daarna vraagt de zieke met een sprekend gebaar te drinken. Ze slaat een groot kruis, pakt de fles met de versterkende drank die men haar geeft, slikt er tweemaal enkele druppels van en geeft, terwijl het hoofd terugvalt, zacht de geest. Op dat ogenblik komt zuster Gabrielle de Vigourou, de verpleegster, binnen. Ik kwam juist op tijd om haar laatste snik op te vangen, die zij, op mijn arm leunend, zeer zacht heeft gegeven. Zij hield haar kruis in de hand en drukte het tegen haar hart. Men had het, geloof ik, vastgemaakt. Zij lag op de rechterzijde, maar had de ogen gesloten. Ik herinner me dat ik moeite heb gehad haar rechteroog te sluiten, dat verscheidene malen weer open ging. La Serre heeft haar gezien na haar sterven, tekent Zola aan in zijn Journal de Lourdes in 1892. Hij zegt dat zij zeer mooi was. Als de graankorrel niet in de aarde valt, blijft hij alleen. Maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort. Dagboek voor de Koningin des Hemels, 1866. Wat was mijn ziel gelukkig, goede moeder, toen ik het geluk had u te aanschouwen. Hoe gaarne denk ik terug aan die heerlijke ogenblikken die ik heb doorgemaakt onder uw ogen, zo vol goedheid en barmhartigheid voor ons. Ja, tedere moeder, u hebt u verlaagd tot op de aarde om te verschijnen aan een zwak kind. U, de koningin van de hemel en van de aarde, u hebt u willen bedienen van het geringste dat er bestaat volgens de wereld. Bernadette, Journal Didier à la Reine du Ciel, 1886. Beste luisteraars van Radio Maria, hiermee is het einde gekomen van het voorlezen uit het boek Het leven van Bernadette, geschreven door René Laurentin. Wij danken u van harte voor het luisteren en graag tot een volgende keer.